Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Welkom bij de Technoloog.
188-188.
Potverdorie. Hey Ben.
Hey Herbert.
Hartelijk welkom. Ja, toch altijd weer verbazing hoe ver we
gekomen zijn. Hoe ver we het geschopt hebben.
We komen van ver. En we zijn nu hier. En hartelijk welkom Erik Bakkers. Hoogleraar nanomaterialen en devices aan de TU Eindhoven.
Juist, hallo.
Hallo. En je was een tijdje geleden bij BNR Digitaal. Om te praten over het onderwerp van lichtgevend silicium. En toen dacht ik, daar moet ik langer over praten. Ja, en dat vond jij ook.
En toen mailde je mij. En zonder dat ik dat geluisterd had, ga ik ja, graag. Mm-hmm. Want het is toch een onderwerp wat iets verder van mij afstaat. Dus ik weet er ook echt niets van.
Okay,
en dat vind ik fijn. Want dan leer ik heel veel. Snap je?
Ja, gaan we proberen.
Dus ik ben heel benieuwd.
Ja. Nou ja, het nieuws was dus, silicium kan licht uitzenden. En eigenlijk zal niet iedereen beseffen hoe belangrijk dat nieuws is. Of dat het nieuws is.
Ja.
Ben bijvoorbeeld.
Nou, ja, nee. Maar wat ik mooi vond, dit is gewoon een jongensboek. Weet je, ik heb hem natuurlijk ingelezen en voorbereid. Dit is een jongensboek. 50 jaar ben je ergens mee bezig.
Ja.
Volgens mij ben je niet eens 50 of wel?
Ik ben er geen 50 jaar mee bezig. Misschien maar.
Nee, maar mensen.
Ja, ja, de wetenschap.
Ja, 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 maar jij bent nog geen 50 of wel?
Nog net niet.
Nou, nee. Precies. Dus dat is toch mooi? Dus ja, je was niet eens goed. Dus dit is een jongensboek. Hè? Dus ik vind het heel fijn als je dat jongensboek vertelt. 50 jaar geleden, wat het probleem is.
Ja. Nou, als je kijkt naar de halfgeleiderindustrie. Ja, we kennen allemaal laptops en mobiele telefoons. En het actieve deel daarin, dat is een chip. En die chip die is altijd gemaakt van silicium.
Ja.
Silicium is echt een fantastisch materiaal als halfgeleider. Ten eerste, het komt overal ter wereld voor. Gewoon zand wat je op het strand vindt, dat bestaat uit siliciumoxide. Dus als je daar het zuurstof van afhaalt, dan heb je silicium.
Ja.
Dus het komt overal voor. Het is
Sahara ligt er vol mee.
Sahara ligt er vol mee.
Ja.
Dus je kunt heel makkelijk enorme hoge kwaliteit materiaal maken. Met een enorme zuiverheid, hele goede kristallen.
Is tussen twee haakjes zand, zoals wij dat kennen, ook de grondstof van chips?
Ja, dat is lithiumoxide.
Dus ja, ik weet wel dat erin zit. Maar gaan ze ook een schep zand halen om daar dan die chips van te maken?
Ja,
zo werkt het eigenlijk wel. Ja. Oké, okay. Pak even zeker.
Ik ga in de show notes alle ASML-afleveringen inzetten.
O ja, leuk.
Dat is leuk, want dan hebben we er 2 of 3 van gemaakt. Ga door.
Dus het is ruim voorhanden. Dus dat maakt het in de eerste plaats heel aantrekkelijker natuurlijk.
Misschien iets dichter bij de microfoon, vermoed ik.
Oké.
Okay. Het vindt de luisteraar misschien iets prettiger. Dus trek een beetje naar je toe. Oké, okay, ja. Top.
Je kan er heel makkelijker aankomen. En dat is een heel groot voordeel. Ten tweede, je kan het in een hele hoge kwaliteit maken. Dus voor die chips is het belangrijk om zo puur mogelijk materiaal te hebben.
Ja.
En dat kunnen we met silicium. Daar werken we al, sinds net na de Tweede Wereldoorlog, werken we aan siliciumchips.
Daar hebben we veel ervaring mee.
Ja. Bedrijven, dus er is ontzettend veel ervaring opgebouwd.
Ja.
Door hele grote bedrijven.
Ja, ASMI, dus dat komt in de show notes.
Ja.
Ja, oké, okay, ja.
Ja, dus alle,
toen was het 1960. Toen ontstond er al een probleem. Want 50 jaar, 1970 was het. Zeg dat goed? Ja. Want ik zeg, het is een jongensboek van 50 jaar oud.
Ja, dus silicium is ontzettend handig. En een ander voordeel is dat siliciumoxide, dus het oxide wat bij silicium hoort, is een heel goed oxide. Dus als je devices maakt, dan heb je ook een isolator nodig waar geen stroompje doorheen loopt. En daar kun je dus siliciumoxide voor gebruiken. En dat is super handig. Dus silicium lijkt al een soort van ideaal materiaal om chips van te maken.
Dus je wilt te zeggen silicium als geleider om de adertjes van te maken in zo'n chip. En het siliciumoxide daarbuiten als isolator.
Ja, en in transistoren. Dus daar heb je ook aan de ene kant gaat daar een stroom lopen. Dus er moet een stroom erheen kunnen. Maar je moet ook op een afstand moet je een elektrisch veld aan kunnen leggen over je silicium. En daar gebruik je dan weer een isolator voor nodig, zeg maar, om dat af te schermen.
Nou. Goed, dus lang leven het silicium.
Ja, iedereen blij.
En het lijkt bijna helemaal perfect.
Ja, perfect. Ja, dat doen jullie ook. Ik ben echt helemaal om.
Maar het lijkt wel een grap van de natuur dat silicium als bijna enige halfgeleider geen licht kan uitzenden.
Dus in 1970, want 50 jaar zijn ze hier nou aan het zoeken. Dat is dat jongensboek. Toen gingen ze van, er moet wel licht doorheen. Was dat toen al?
Nou, er zijn heel veel toepassingen. met licht. Dus halfgeleiders en licht is een soort van hele bijzondere combinatie. Dus zonnecellen zijn van silicium gemaakt, ja. Dus van een halfgeleider. LED's, dus licht emitterende diodes, zijn van de halfgeleiders gemaakt. En er zijn ongelooflijk veel toepassingen waarbij je gewoon licht nodig hebt. Licht en halfgeleiders.
Ja, en dat vind ik interessant, want toen dat nieuws binnenkwam van silicium, hebben ze eindelijk licht laten uitzenden. Toen dacht ik, oh ja, hè? Maar we hebben toch al LED's, hè? Light emitting diodes. Dat zijn halfgeleiders, zoals jij al zegt. Toen dacht ik, oh, dat is dan dus zeker geen silicium. Maar wat is dat dan wel?
Ja, dat wordt gemaakt van indium gallium nitride. Dus een hele andere halfgeleider.
Ja.
En een nadeel dus van die halfgeleider. Dus aan de ene kant, die halfgeleider kan dus heel goed licht uitzenden.
Ja, alle kleuren.
Maar bijvoorbeeld indium is een heel zeldzaam metaal. En daardoor heel duur. Ah. Dus daarom zijn LED's relatief duur.
Ja. Ja. Oké.
Maar moet even naar de probleemstelling die ontstond. Precies. Doordat het geen licht doorliet.
Nou, dus aan de ene kant is lithium dus een perfect materiaal. Ja. Alleen het kan geen licht uitzenden. En vanaf de jaren 60 heeft men al bedacht van het zou zo mooi zijn als we ook iets met licht konden doen op een chip. Dus rond die tijd werd het geïntegreerde circuit werd uitgevonden. Dus om transistoren op een chip te maken. En dan kon je dus de rekenkracht kon je enorm vooruit brengen daarmee. Maar tegelijkertijd bedacht men van oké, maar als je dit nu optisch zou kunnen doen, dus met lichtsignalen in plaats van met elektrische signalen, dan kan alles veel sneller, het gebruikt minder energie. Ja. Dus vanaf die tijd is men op zoek gegaan naar van oké, hoe kunnen we dan die functionaliteit integreren in silicium?
Ja, dat schiet me opeens te binnen, want als het gaat om verbindingen, Ben, dan hebben we dat intussen. Hè, de koperen draadjes zijn vervangen door glasvezel. Hè, dus in de communicatie gebruiken we intussen licht. Met voordeel, even uit mijn hoofd, dat je minder versterking nodig hebt. Hè, in die glasvezels. Dan je zou hebben in koperen kabels. Dus dat je verder komt met je signaal.
Ja, juist,
dan neem jij het maar over. Want
het voordelen, internet, zoals we dat nu kennen, dat is gebaseerd op licht, op glasvezel. Dus tussen de grote continenten ligt gewoon liggen bundels met glasvezels.
En niet meer die koperen telefoonkabels.
Ja, precies.
Ja. En dat soort voordelen kun je ook bereiken binnen in de computer. Als je maar dat lichtgevende silicium had.
Ja, dus licht heeft geen weerstand.
Ja.
En een elektrische stroom door een koperdraadje wel. En dat weten we allemaal. Ik zat zojuist ook in de trein, heb ik mijn laptop op mijn schoot en die wordt gewoon warm, dat voel je. En dat komt gewoon door de weerstand van het koper op je chip.
Ja.
En dat heeft zijn nadelen. Dus ten eerste, ja, je verliest gewoon energie. Dus de batterij gaat gewoon sneller leeg omdat je die weerstand hebt.
Moet je Slack op je computer draaien? Daar word je helemaal gek ervan. Nee, mijn computer is echt een tractor tegenwoordig. Want ik moet ook heel veel. Weet je, ik Slack meer dan vroeger. Niet normaal. Dus oké, ga maar door.
Ja.
Dus warmte.
Warmte. En ten tweede, je computer wordt traag.
Ja, door. Het is een Pro uit 2018, hè?
Ja.
Dus het slaat nergens op. Traag en energieverlies.
Ja.
Terwijl ik. Ja, als leek denk ik van, ja, als je al 50 jaar daarmee bezig bent, zo moeilijk is het toch niet. We hebben ook glasvezel, ja, kom op zeg.
Hoe moeilijk kan het zijn, ja.
Hoe moeilijk kan het nu zijn? Kun je het probleem echt uitleggen waarom dat nou niet lukte?
Wat zo moeilijk is fundamenteel, dus silicium zelf.
Ga maar fundamenteel.
Als je nadenkt over de elektronische structuur, dus hoe... Ja.
Heerlijk.
Hoe ziet dat materiaal eruit als je daar elektronisch naar kijkt?
Ja, hoe?
Dan heeft dat materiaal een indirecte bandgap, heet dat. En dat betekent dat als je daar een elektron in stopt en een gat, die twee die kunnen niet recombineren. En die recombinatie die heb je dus nodig om licht te kunnen vormen.
Ja.
En dat kan gewoon
niet. En dat zit gewoon niet in dat...
Dat heeft het gewoon niet.
Dat heeft het niet.
Nee. Dus bijna alle halfgeleiders hebben wel een directe bandgap. Dus als je dan een elektron en een gat hebt, dan kunnen die recombineren en dus licht uitzenden.
Het elektron valt in het gat en dat levert licht op.
Ja, ja.
En hoe heftig was dat onderzoek dan, die 50 jaar? Is dat is natuurlijk met vlagen, dat snap ik wel. Maar ging daar, echt omdat het zo belangrijk is, dat de computerindustrie is groot, er kan veel geld naartoe. Ging daar, zeg maar, 3 miljard R&D geld per jaar naartoe? Of is dat 1, of is dat 10? Of hoe groot was dat?
Op bedragen weet ik niet. Maar ik weet dat alle serieuze halfgeleiderbedrijven, zoals IBM, Intel, Motorola, allemaal hebben ze heel zwaar ingezet op.
Of 50 jaar lang zoeken ze daar echt. Het is echt, want ik kan me voorstellen dat het een verschrikkelijke winst is.
Hoeveel onderzoeksgroepen waren er nu tegelijkertijd aan het werk om in deze richting te zoeken?
Nou, op dit moment, dus als je kijkt naar het veld. Dus het veld van, oké, dat heet dan geïntegreerde fotonica. Mm-hmm. Dat is best groot en er werken ook nog steeds hele grote bedrijven aan. Alleen bijna iedereen focuseert zich op het integreren van andere materialen. Op silicium of in silicium. Dus materialen die van zichzelf licht uit kunnen zenden, die wil je dan bouwen of die wil je monteren op die silicium.
Dus jij had een eigenwijze koers, als het ware.
Ja.
Iedereen was bezig die materialen die licht konden geven in de computer te trekken. En jij zei maar, laten we nou het materiaal zoeken, gebruiken dat we al hebben.
Ja, dat
in
gaan de computer, we modificeren.
En dat verleiden om licht te gaan uitzenden.
Precies.
Ik wil even straks hoe je dat gedaan hebt, logisch.
Maar wil even nog weten, nu ik dit heb vastgesteld, of al die collega's die dan op dat andere spoor zaten, of die nou erg op hun neus keken, of dat ze jou hebben gefeliciteerd met jouw resultaat?
Ja, hoe dit typisch gaat, is dat hele grote groepen die hier al jaren aan werken, die zijn ook een beetje sceptisch geworden. Die hebben zoiets van, oké, er zijn al zoveel mensen die dit geprobeerd hebben om licht te krijgen uit silicium, en het is zo vaak niet gelukt. Dus mensen zijn ook al een soort van sceptisch.
En waarom had jij dat vertrouwen of dat geloof nog wel?
Het geloof, dat is misschien wel een raar ideetje. Dus we zijn gewoon begonnen van, oké, dit zijn de voorspellingen. Laten we kijken of we dat materiaal dan kunnen maken. En dat hebben we gedaan en het werkt.
Ja.
Ja, maar daar wil ik straks in detail op ingaan. Kleine zijstap. Dus de silicium, dat is de basis. Zijn er ook onderzoeksgroepen die chips van een ander materiaal willen maken, of is dat al helemaal verleden tijd? Ik ga even out of the box denken. Dus die gewoon een helemaal andere richting opgaan.
Ja, dus in principe heb je twee stromingen. Dus je hebt aan de ene kant heb je een stroming. Dus dat zijn groepen die werken met silicium als platform, en die gebruiken dan een externe lichtbron. Dus gewoon een lasertje wat je dan inkoppelt in je chip.
Ja.
En zo kun je dus geïntegreerde fotonica realiseren. Ja. Bij ons in Eindhoven is een hele grote activiteit op indium fosfide. Dat is een andere halfleider. Die kan wel licht uitzenden. En dan heb je dus gewoon een ander materiaal waarin je alles gaat realiseren.
Ah, oké. En die eerste win dus?
Dat zijn twee competitieve inspanningen. En volgens mij is het nog niet duidelijk wie er een kop ligt. Dat gaat een beetje
gaat heen en weer.
Ja.
Oké.
Ja, want de indiumgroep, roep ik maar even heel gemakshalve, die heeft natuurlijk gewoon alle materiaal dat licht kan uitzenden. En die moet alleen trucs bedenken om dat op een slimme manier in chips te krijgen.
Ja, dus het voordeel van dat indium fosfide is dat het van zichzelf licht kan uitzenden. Dus het kan heel goed omgaan met licht, ook licht absorberen. Het nadeel is dat het gewoon een dure technologie is.
Ja.
En minder geavanceerd dan silicium.
Ja. En wat is nou, als je dat ons kunt uitleggen, die truc? Je zei het al, iets met gaten en
ja, de truc. We moeten nu naar de truc.
Hoe heb je silicium zo gek gekregen om licht uit te zenden?
Ja, dus we hebben eigenlijk een hele fundamentele parameter van het materiaal veranderd. En dat is de kristalstructuur. Dus elk materiaal heeft een bepaalde structuur, een kristalstructuur. Mm-hmm. Dus elk materiaal bestaat uit atomen. En die kun je op een bepaalde manier stapelen.
Ja.
En de manier waarop je die atomen stapelt, bepaalt de eigenschappen van het materiaal.
Ja. Dus dan krijg je, iedereen kan zich het voorstellen, als je sinaasappels in een doos legt, dan kun je ze keurig in de holtes tussen elkaar in verschillende lagen kristalstructuur.
Ja, een leuk proefje wat je kunt doen thuis is, als je bijvoorbeeld een schoendoos neemt en dan leg je gewoon een laag knikkers in. Als je een beetje schudt, dan gaan die knikkers zich ordenen. Ja. Dan krijg je een hexagonaal patroon. En dan kun je ook een tweede laag opstapelen en een derde laag. En wat wij nu gedaan hebben is, als je normaal gesproken silicium hebt, dan heb je een kubische structuur. En als je dan kijkt naar die lagen van knikkers in een schoendoos, dan heb je dus dat de tweede laag knikkers gaat liggen in de holtes van de eerste laag.
Ja.
En de vraag is nu, waar gaat die derde laag liggen?
Mm-hmm.
Dus de eerste laag noemen we nu A, de tweede laag noemen we B. En de vraag is, waar gaat de derde laag liggen? Gaat die precies liggen boven de eerste laag? Of gaat die in juist die andere holte liggen die ook nog open is? En dan heb je dus een A, B, C stapeling. Dan heb je kubisch materiaal. En als die derde laag nu komt te liggen precies boven de positie van de knikkers van de eerste laag, dan heb je A, B, A stapeling.
Mm-hmm.
En dat is dan de hexagonale structuur. Dus die twee kristalstructuren lijken enorm veel op elkaar.
Ja.
Alleen de stapeling, dus de precieze positie van die derde laag, is ietsje anders.
Ik ben er nog. En moet het nu ABA zijn? Dat is de bedoeling voor jou.
Precies.
Zodat het licht door.
Ja.
En was dat van tevoren, had je dat berekend, bedacht, een hypothese en toen ging je schaken? Of hoe kwam je daarop?
Ja, dat is heel leuk. Dus in 1972 is er een theoretisch artikel verschenen. En daarin is al voorspeld dat als je silicium kunt maken in deze kristalstructuur, dat het dus licht uit zou kunnen zenden.
In 1972, ja. Bijna 50 jaar geleden. Ja. Dat is die 50 waar jij ook al aan refereerde bent.
En wie was dat en hoe kwam die erop? En was dat gewoon een berekening? Of?
Ja, het is gewoon een berekening van iemand van MIT, geloof ik. Dus wel echt een hele vooraanstaande groep. Dus ja, dat geeft ook wel vertrouwen dat die berekeningen...
Klopt. Wel dus kloppen. 72 jaar was de ABA... dus dat werd gezocht en standaard is de ABC.
Ja.
Oké. Okay. En dus iedereen, al die groepen over de hele wereld... zoekt naar de ABA. En hoe kom je dan dat het inderdaad geen C was, maar een A? Hoe ging dat?
Gewoon in eerst even, ik maak er een vraag van. Oh. Zocht iedereen naar ABA? Nee, volgens mij was jij daar... als enige mee bezig, want alle anderen die waren bezig met materiaal die al lichtend uitzenden.
Nee, ook.
Nou, het is zo, dus er zijn al mensen geweest die hebben geprobeerd om dus dat hexagonale silicium te maken.
Ja?
En misschien is dat wel hier en daar gelukt, maar op hele kleine schaal. Dus bijvoorbeeld als je heel veel druk uitoefent op een kristal, dan kun je lokaal die kristalstructuur ook veranderen.
Ja, ik vind je ABA echt helder hoor, met die schoenendoos. Dus dan is het de A, de B en dan doe je heel veel druk om die laatste laag, die derde laag, om daar een A te maken.
Die verschuif je eigenlijk een beetje.
Die verschuif je.
Ja.
Wel een derde laag, die verschuif je zodat je onder druk wel A krijgt in plaats van C. Oké, helder.
Dat hebben mensen geprobeerd, hè? Ja. Maar dat geeft dus heel lokaal, geeft dat die ABA-stapeling.
Ja.
Maar dat geeft ook defecten.
Ja, omdat het natuurlijk druk en dat is niet goed.
Het gaat een beetje kapot, het materiaal. Ja.
Oké, en toen, dus verschillende groepen waren daarmee bezig. Er waren druk, daar waren wetenschappelijke papers over. En toen moest jij komen, hoe ga ik dat wel doen?
Ja, en in 2010 hadden wij een beetje een vreemd ideetje. Dus wij dachten, weet je wat, we beginnen nu met een ander materiaal. Dus bijvoorbeeld galliumfosfide is dat. Een andere
doe even met die schoenendoos, want die is zo helder. Dus wat doe je dan in die schoenendoos?
Ja, wij beginnen eigenlijk met andere knikkers.
Andere knikkers.
Knikkers van een andere kleur.
Ja.
En die stapelen we dus in die ABA-volgorde.
Ja.
En wat we nu doen, is dat we daar dan die siliciumknikkers opplakken. En ze worden dan gedwongen om ook die ABA-stapeling over te nemen.
Dus dat is wat je gedaan hebt.
Dat is de truc.
Maar dat is, ik denk echt, jij hebt iets wat echt uniek is. Maar als je het zo vertelt, denk ik. Nee, maar snap je?
Ja, het is niet zo simpel als het klinkt misschien.
Nee, weet je. En die stof vinden. Dus, dus dat materiaal was, dat andere materiaal, 2010. Wat een tijdspan ook, 10 jaar.
Ja, 10 jaar heeft het geduurd. Ja, dat is galliumfosfide. Op zich is dat al bijzonder, dat we dat dus ook in die...
Ja, waarom koos je dat?
Nou ja,
of ga ik nu veel te diep... Ja, weet je, ik hang aan je lippen. Ik wil de diepte in. Ik denk, de luisteraar denkt van... Ben, wat ben jij aan het doen? Nou, maar het maakt niet uit. Soms moet je het ook niet snappen. Moet het...
Eigenlijk bij dat materiaal hebben we per ongeluk gevonden... dat we dat dus in die hexagonale structuur kunnen groeien.
Hey, en dat plakken aan elkaar... Dat is ook normaal, want je zegt, we zetten dat erop en silicium eraan vast.
Nou, wat belangrijk is, is dat de afstand tussen die atomen hetzelfde is voor die twee materialen.
Ah.
Dus niet elke materiaalcombinatie werkt natuurlijk. Ja. Als die afstand heel anders is, dan krijg je ook weer allerlei spanningen en dan gaat het ook fout.
En hoe ziet dat in dat laboratorium dan eruit? Wat doe je dan letterlijk? Want ik heb nu natuurlijk die schoenendoos met die knikkers in mijn hoofd. Dat is fout. Maar wat zie ik?
Ja, je ziet helemaal niks. Dat is de grap. Het zijn hele kleine nanostructuren.
Maar is het alleen maar op computer simulaties? Of,
Nee, het is al echt materiaal.
Het is echt materiaal.
Hoe het gaat, we hebben een hele grote reactor.
Ja, die is echt 10
meter
even.
Lang of zo.
Het is een jongensboek.
Lang, dus, bij 2 meter breed, bij 2 meter hoog. Dat is onze reactor. Daar groeien onze nanomaterialen in. En daar stoppen we dan een heel klein plakje in.
Wacht even, groeien nanomaterialen in? Ja. Dat groeit?
Ja.
Is dat dan biologisch... Maar is het biologisch? Ik bedoel,
het is niet biologisch. Het is kristalgroei.
Ja. Okay.
Zij zorgen dat we materiaal in de gasfase hebben.
Ja.
Dat zijn dan de precursors. En dat slaat dan neer op een plakje, op je substraat. En dat zijn dus atomen. En als de omstandigheden goed zijn, dus de juiste temperatuur en druk... dan kun je een heel mooi kristal vormen, groeien.
Ja, dus dat is zo'n apparaat... En daar zit dan, hoeveel mensen werken daar continu aan om dat te groeien en dat uit te rekenen?
We werken met een man of 10, 15 is het hele team inmiddels. Waarvan een paar mensen zich concentreren op de groei van dat soort kristallen. Andere mensen focusseren zich op het maken van devices of doen optische metingen. Sommige mensen zijn bezig met berekeningen van die bandenstructuren. Mm-hmm. Dus het is een behoorlijk team.
Ja.
We gebruiken de reactor nu wel echt dag en nacht. Dus er zijn dag en nacht die kristallen aan het groeien. Want er zijn nog steeds wel dingen die verbeterd kunnen worden.
En hoeveel van dat materiaal heb je nodig per week of zo? Ik bedoel, het is een klein fabriekje dat je hebt, maar hoe groot moeten wij ons dat voorstellen?
Ja, we hebben altijd meer nodig dan we kunnen produceren. Het is zo, dus we hebben hele kleine materialen. Dus het zijn echt nanomaterialen.
Ja.
Dus een nanometer is een miljardste meter. En wij groeien dan nanodraden, hele kleine pilaartjes. Mm-hmm. Die zijn dan een paar micrometer hoog. En enkele honderden nanometers in diameter. En als je het hebt over devices of als je optische metingen wil doen, dan heb je al gauw best wat volume nodig. Dus je moet best wel grote samples maken om de juiste metingen te kunnen doen. En nou, sinds dat artikel is gepubliceerd, krijgen wij bijna dagelijks gewoon verzoek om materiaal. Dus allerlei groepen die zijn hier opgesprongen. Dus die vragen dan, oké, mogen wij hier ook aan meten? Kun je ons sample sturen?
Jullie maken dat spul nu ook voor andere groepen?
Ja.
Dat is interessant.
Maar ik snap die beperking niet helemaal. Want als dit gaat lukken, dit is echt een industrie die zo groot is. Dus je hebt toch onbeperkte resources, neem ik dan aan, van wie dan ook dat wil sponsoren?
Ja, dat zou kunnen. Dus direct nadat het artikel was gepubliceerd, mm-hmm, kreeg ik allerlei verzoeken van bedrijven en ook van risico-investeerders.
Ja, begrijp ik heel goed.
Kunnen we jullie kopen?
Ja. De hele groep.
Vragen, maar ik ben een beetje terughoudend. Ik hou dat liever nog even af. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de fundamentele eigenschappen van het materiaal. En we moeten ook echt nog wel wat dingen aantonen voordat dit heel groot gaat worden.
Maar die houding kan ik me heel goed voorstellen. Dat is de houding van de wetenschapper. Heel hoogstaand en begrijp ik, en verstandig ook. Want dan hou je ook controle over je richting en zo. Maar wat zegt dan de TU Eindhoven? Tegenwoordig is valorisatie het toverwoord. En de TU Eindhoven wil misschien best wel dat jij een stevige sponsor binnenhaalt.
Ja, dat wordt zeker gewaardeerd. Het is zo dat we... Dus ik denk dat we nog twee hele belangrijke dingen moeten aantonen voordat dit echt een hele belangrijke technologie gaat worden. Dus we moeten lezing aantonen van het materiaal. En we moeten aantonen dat dit te integreren is.
Ja.
Op grote schaal in standaard lithiumtechnologie.
En lezing, daarmee bedoel je dat het werkt als laser?
Als een laser, ja.
Laserstralen,
ja.
Kan produceren.
Ja.
Waarom is dat nodig?
Nou, als je nadenkt over optische communicatie, dus communicatie via glasfibers of optische communicatie op een chip, dan wil je eigenlijk laserlicht daarvoor gebruiken. Laserlicht kun je heel goed focusseren. Dat heeft één heel goed gedefinieerde golflengte. Dus dat is ideaal voor die optische communicatie. Dus we willen eerst een laser maken.
Ja.
En als we lezing kunnen aantonen in het materiaal, dan is dat ook meteen een hard bewijs dat het ook bepaalde optische eigenschappen heeft.
Kunnen we even terug naar mijn schoenendoos en laser? Dan begrijp ik het iets beter.
De schoenendoos met de knikkers?
Ja.
De kristalstructuur? Ja.
Dus hoe komen we van de kristalstructuur naar lezing?
Ja.
Is jouw vraag, oké. Dus door die kristalstructuur te veranderen...
Ja.
Hebben we de symmetrie van het kristal veranderd.
Mm-hmm.
Dus van die ABC zijn we naar ABA gegaan. En daardoor hebben we dat heeft een directe bandgap gecreëerd. Dus dat betekent dat als je daar nu elektronen en gaten in stopt in een materiaal, dan kunnen ze recombineren en dan kan het licht uitzenden.
Ja, precies, want dat was de bedoeling. Ja.
En als een materiaal efficiënt licht kan uitzenden, dan kan het ook dienen als basismateriaal voor een laser.
Ja.
Dus in een laser heb je optische versterking nodig, gain heet dat. En dat is nu het volgende punt wat we willen aantonen. Dus dat we gain kunnen hebben. Dus versterking, optische versterking in dit materiaal.
Ja, ik heb hem.
En intussen heb jij de hele wetenschappelijke wereld wakker gemaakt. En,
we hebben het even de integratie nog.
De integratie nog eerst.
Want dat was het tweede fundamentele issue.
Ja, oh ja.
Dus nu hebben we eigenlijk een hele exotische route gebruikt om dit materiaal te maken. Dus we beginnen met een katalysatordeeltje, dat is van goud. En daar groeien dan de nanodraad onder, van gallium fosfide of gallium arsene. En dat groeit dan op een siliciumchip. En uiteindelijk groeien daar dus een schilletje omheen van dat silicium gamaan in die andere kristalstructuur. Maar het is een hele exotische route om dit materiaal te maken. En als je nadenkt over standaard siliciumtechnologie, dan zijn deze materialen, dus goud en gallium arsene, die zijn echt totaal verboden in zo'n siliciumfabriek.
Waarom?
Goud vormt met silicium dat is problematisch. Dus je krijgt defecten of je krijgt hele diepe toestanden.
Het is een vorm van vervuiling.
Het is een vervuiling, een hele vervelende vorm van vervuiling. Ja.
Het is de enige plek ter wereld daar in Eindhoven waar goud niet gewenst is.
Ja.
Dus goud is absoluut uit den boze. Dat zouden we nooit kunnen gebruiken.
Gaat in de tijd uit de boos. Goed, ga verder. Okay. Sorry.
Dus het tweede wat we moeten oplossen is een route die past binnen de standaard lithiumtechnologie.
Ja.
En als dat lukt, dus lezing. En die standaard integratie.
Ja, want dan kun je gewoon ASML vragen of ze even een machine maken.
Bijvoorbeeld.
Waar grote hoeveelheden uit komen rollen.
Ja, en waar zoek je, in welke richting zoek je dan oplossingen nu? Om dat op te lossen?
In de richting die we eigenlijk zojuist al kort besproken hebben. Dus je kunt met spanning, dus als je tegen het kristal aandrukt, kun je die vlakken die kun je een beetje verschuiven.
Ja.
En dan hopen we dus die ABA-stapelingen te kunnen krijgen. Maar dan op een goed gecontroleerde manier.
Je had je al.
Ja, maar op grotere schaal.
Oké, grotere schaal.
Op grotere schaal, ja. En geïntegreerd.
Ja, ja. Oké. En wat ik nou nog wilde weten, dat is, je hebt een grote stap gezet. En daarover gepubliceerd. De wetenschappelijke wereld is zodanig wakker geworden dat ze nou bij jou dat materiaal komen bestellen. Of in elk geval grondstoffen daarvoor komen bestellen. Dat is niet zo slim, hè? Want je zit je eigen concurrentie A, wakker te maken en B, van materiaal te voorzien.
Ja, ik weet niet of het niet slim is. Ik vind dat heel mooi aan de wetenschap. Dat wetenschap is open, dus het wordt ook betaald met belastinggeld. En dat vind ik een heel goed punt. Dus ik voel ook wel de verplichting om materiaal uit te delen als mensen daarom vragen. En die hebben een interessant voorstel van oké, ik zou graag dit experiment willen doen met dat materiaal.
Ja.
Ja, dan moet dat kunnen. Is ook goed voor de wetenschap. Ik bedoel, dan gaan we harder vooruit met z'n allen.
Ja, je hebt liever dat een concurrent iets vindt dan dat het niet gevonden wordt.
Ja.
Ja, vind ik heel mooi.
Zeker, ja.
Maar dat sceptische misschien nog. Want ze waren sceptisch. Dus de mensen, de anderen weten dat je weer iets had. Toch, dat zei je net. Ik ben sceptisch. Nee, ze zijn sceptisch. Ze geloven het niet echt dat het lukt.
Het punt is, dus hele grote bedrijven hebben hier echt heel lang aan gewerkt. Ja. En het is nooit echt gelukt.
En dan kom jij uit Eindhoven. Dat is toch, dus ze dachten van dat, ja, dus dat klopt niet. Maar dan blijkt dus wel te kloppen. Maar merk je dat sceptische als je het geeft, als ze het vragen, als ze het materiaal vragen, dan merk je geen scepticis meer. Dan hebben ze wel van, kom maar op.
Ja, dan willen ze het met eigen ogen zien, denk ik.
Ja, dus ze willen gewoon ook kijken of het echt werkt, of het echt zo is.
Gaan trouwens, dat is best een goede vraag. Want tegenwoordig is er zo nu en dan wel eens sprake, en dat geldt dan bijvoorbeeld de psychologie, maar volgens mij ook echt wel de natuurkunde. Gaat het over reproduceren? He, zijn alle onderzoeksresultaten wel te reproduceren? Dus met andere woorden, is het wel echt waar? Gaan mensen nu meteen voortbouwen op jouw resultaten?
Ja, neem maar
af. Of gaan ze eerst eens eventjes jouw experiment herhalen om te kijken of het echt wel klopt?
Als ik in hun schoenen stond, zou ik het eerst herhalen. En daarop voortbouwen.
Ja. Ja, misschien hebben ze daar te veel haast voor, maar oké.
Okay. Ja. Ja, maar gewoon heel simpel. Hoe moeilijk is dat nu om dat nu na te bouwen? Jij beschrijft het allemaal. In Nature stond het toch?
Ja.
Ja. Dus je hebt dat beschreven. Dan is het toch gelijk een groep in Amsterdam of in Londen of weet ik voor waar, die denkt van bouw even. Nou, hoe moeilijk is het dan?
Ja, het zit hem wel in de details. Het is, het moet kunnen, maar je moet wel een hele hoop expertise opbouwen.
Ja, dus dat doen ze niet op een achternamiddag?
Nee, dat zou wel eens een paar jaar kunnen duren voor een andere groep.
Ja,
dat zou dit materiaal kunnen maken.
Ja, oké. Okay. En wat ik nog wou weten, dat is, jij gebruikte net het woord uitdelen toen het ging over dat materiaal. Stellen onderzoeksgroepen ten opzichte van elkaar zich nou zakelijk op? Met andere woorden, laat je ze betalen? Of deel je het inderdaad uit? Hier heb jij wat, hier heb jij wat.
Oh, als dat gewoon universitaire groepen zijn, dan delen we het gewoon uit.
Ja, ja.
Dat is een soort van ongeschreven regel, denk ik.
Is dat zo? Want het kost jullie natuurlijk ook toch tijd en materiaal en dure apparatuur die staat te brommen?
Ja, dat klopt. Maar het is ook een win-win situatie. Dus stel dat we materiaal geven aan een andere groep en zij gaan daar optische metingen aan doen die we zelf niet kunnen doen. Dus dan leren wij weer iets over ons materiaal. En dan heb je waarschijnlijk, uiteindelijk komt er een gezamenlijke publicatie uit. En dat is voor iedereen goed.
Maar het was er in samenwerking met IBM of was je er helemaal niet bij betrokken? Las ik ergens.
Ja, dus dit project is een onderdeel van een Europese project. En daar zit IBM ook in. Binnen dat project krijgt IBM dit materiaal ook gewoon zo natuurlijk, als ze daar interesse in hebben.
Ja. Maar andere chipmakers die moeten betalen als ze de R&D-afdelingen daarvan. Die betalen.
Ja, wat een moeilijke vraag zeg.
Hebben ze nog helemaal niet over nagedacht?
Nee, maar
nou, ik denk wel dat als een bedrijf naar ons toe komt en die wil dus samenwerken, dan ga je wel richting een contract. Dan moet je afspraken maken over patenten die er eventueel uit gaan komen.
Ja.
Daar gaat het wel over geld.
Ja. Ja. dit allemaal dus met als lange termijn doel. Als ik te snel ga, ben dan.
Nee, maar... ik ben er ook heel erg van de gevolgen.
Ja, ja. De lichtcomputer. He, of in ieder geval chips die werken met licht in plaats van met elektrische stroompjes. Ik loop al wat langer mee. En in de jaren 80 of anders wel in de jaren 90 weet ik echt nog wel dat daar sprake was. Ja, die lichtcomputer, wat de quantumcomputer, de DNA-computer en de lichtcomputer allemaal. Computers van de toekomst die allemaal hun eigen voordelen hadden. Dus die lichtcomputer is, het idee is niet van vandaag of gisteren.
Klopt, ja.
En jij zegt nou, we zijn er een stuk dichterbij gekomen. Maar hoe dichtbij zijn we nou bij een computer die niet meer werkt met elektrische stroompjes?
Maar ja, dat is een hele goede vraag, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk te beantwoorden.
Ja.
Het is namelijk echt fundamenteel onderzoek. En het is heel moeilijk om te voorspellen hoe snel onderzoek gaat. Als ik uit eigen ervaring spreek, soms denk je van oké, dit kan wel eens jaren gaan duren en dan heb je het ineens in een maand. Soms denk je, oké, dit moet makkelijk zijn en dan duurt dat jaren of het lukt nooit.
Ja, maar zelfs als jij iets hebt binnen een maand na nu, dan hebben we nog geen fabriek staan die lichtcomputers uitpoept. Toch? Hè?
Nee, juist.
Want jij zorgt voor de wetenschappelijke technologie. Nou, dat is een tegenstrijdigheid misschien, maar voor de middels wetenschap breng jij ons de techniek. En dan zal een Intel of een ASML of noem maar zo'n bedrijf nog wel eventjes massafabrikage op touw moeten zetten.
Ja, maar het zal ervan afhangen hoe serieus het bedrijfsleven hierop inspringt.
Dat kan ook nog uitblijven, zeg je eigenlijk.
Kan ook uitblijven. Ik verwacht wel dat ze enthousiast zijn en hier dus aan gaan beginnen. Dus ik denk dat we eerst die twee punten moeten aantonen die we net besproken hebben.
Lezing en integratie.
En dan denk ik dat er echt massaal opgesprongen wordt. En dan kan het snel gaan.
Ja, maar dan moet je misschien even hoeveel voordelen het biedt. Dus echt de gevolgen ervan. Dus stel je voor, je hebt dat opgelost. En dan hebben we een lichtcomputer. Wat zijn echte voordelen? Ja, minder warmte, minder energieverbruik. Maar hoeveel minder en hoeveel minder energieverbruik?
Ja, en ook dat is een hele goede vraag.
Ook weer moeilijk.
Wij zijn nu begonnen met berekeningen om te kijken van oké, hoe groot is dat voordeel inderdaad?
En
dat, wij schatten een factor 100. Een factor 100 minder energie.
Oh.
Dus je batterij gaat dan een factor 100 langer mee.
Dat is wel leuk.
Datacenters.
Dat is enorm, hè? Dus mijn batterij nu gaat van mijn laptop gaat 8 uur mee bijvoorbeeld, als ik continu werk.
Oh, ik ongeveer 1,5 uur. Een MacBook Pro uit 2018. Helemaal gek van dat ding. Ja, ga door.
Maar dan 100 keer zo lang. Dat is meer dan een week.
Ja.
Ja, en Ben die roept al datacenters.
Ja, dat energieverbruik van datacenters is natuurlijk heel veel discussie over. Amsterdam wil ze hier niet hebben, weet je wel, want het is te veel energieverbruik. Daar moeten datacenters in het midden van het land komen.
Ja, die gebruiken nu, ik geloof al tussen de 15% en 20% geloof ik, van gewoon de wereldenergieproductie wordt gebruikt door datacenters. En dat gaat alleen maar stijgen. Ik bedoel, iedereen gebruikt
tot je het door 100 kunt delen.
Sorry?
Tot je het door 100 kunt delen, want dan gaat het een factor 100 omlaag.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
En dat is dus geweldig. Dan ga ik daar wat tegenover zetten, omdat dat ook interessant is. Er zijn natuurlijk bedrijven, nou ja, ik noemde al ASML en Intel en AMD en er zijn er veel meer, IBM. Die hebben gevestigde belangen in technologieën die al ontwikkeld zijn, hè, waar al machines van staan en waar al ontwerpen liggen van de volgende generatie machines en noem allemaal maar op. Dus die zijn hier misschien helemaal niet zo geweldig blij mee vanuit zakelijk oogpunt.
Ja, maar daarom is het zo belangrijk dat we dit kunnen doen in standaard lithiumtechnologie. Want dan kunnen zij dus hun fabrieken gebruiken om deze nieuwe chips te maken.
Juist, dan hoeven ze...
En dan zit er ook een soort van concurrentie-aspect in natuurlijk. Dus stel dat IBM dit oppikt en dit als eerst op de markt gaat brengen en die maken dus chips die heel veel sneller zijn en heel veel minder energie gebruiken. Ja, dan moeten die andere bedrijven ook
dan
mee.
Dan moet iedereen mee.
Ja.
Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is, ja, dat is mooi.
Ik zit nog steeds echt te denken, dit is zo groot als dit lukt.
Ja, maar dat is ook nog best wel ver
weg. Als ik denk aan de quantumcomputer, hebben we ook afleveringen over quantumcomputers. Ook in de show notes komen helemaal vol met oude afleveringen. Maar dan weet je van, joh, 10, 15 jaar, 20 jaar, weet je, ver weg. Maar dit lijkt, of jij verkoopt het gewoon erg goed hier. Nee, maar dit lijkt veel dichterbij. Je bent er wel 15 jaar, maar het is echt een doorbraak. Of ben ik nu te romantisch?
Ja.
Ja, is het ook 10, 15 jaar misschien?
Erik, zeg het maar.
Nou, ik denk ook dat... Als je heel optimistisch bent, dan is dat misschien 10 jaar.
Ja!
Optimistisch. Het optimistisch is
echt tegen.
Ja. Er moet nog zoveel gedaan
worden. Dan ben je ook over de 60. Materiaal.
Dus aan de ene kant heb je gelijk. Hè. Dus al die optische devices die je van kunt maken, zoals een laser en een detector en alles wat je nodig hebt zeg maar, om die fotonica te integreren. In principe is dat bekend hoe je dat moet doen. Het is alleen een nieuw materiaal. Alleen zeg maar hoe je die devices het best kunt maken, dat is bekend. Dus in die zin kunnen we veel sneller gaan dan een quantumcomputer. Want daar is eigenlijk nog helemaal niets bekend.
Nou, maar dan zeg je toch eigenlijk wel iets anders dan je, volgens mij hoor, dan je tegen mij aan de telefoon zei. Want toen zei je volgens mij dat er toch wel heel wat onderdelen en apparaten opnieuw ontworpen moeten worden.
Ja, het punt is, dit is een nieuw materiaal. En voor devices moet je bijvoorbeeld hele goede contacten kunnen maken. Elektrische contacten.
Mm-hmm.
En tot nu toe is dat nog niet gelukt. Je moet ook onzuiverheden kunnen aanbrengen. Dus waar we het eerder over gehad hebben. Dus je moet de elektronen en de gaten, die moet je kunnen injecteren. En daarvoor moet je kunnen doteren, noemen we dat. Dus je moet een stukje van het materiaal moet je geschikt maken voor elektronen.
Mm-hmm.
En het andere stukje van het materiaal moet je geschikt maken voor gaten. Dan precies op die op dat oppervlak. Tussen dat wat we noemen N-type stukje voor de elektronen en het P-type stukje voor de gaten.
Het grensvlak tussen die twee.
Het grensvlak. Ja. Daar ga je dus licht vormen. Maar het hele doteren, dus het inbrengen van die onzuiverheden, daar zijn we nog niet aan toegekomen.
Dat moet ook nog even. Daar heb je iets. En ik herinner me ook uit ons voorgesprek dat ik vroeg, gaan we dan computers krijgen, chips, die alleen nog maar met licht werkten? En toen werd het verhaal ook opeens een stuk ingewikkelder.
Ja, het is ingewikkelder, want als je nadenkt over de afmetingen van pure elektrische componenten, zoals transistoren. Dus de transistor is zeg maar het werkpaard van al onze chips. Dat is een heel klein schakelaartje. Die kun je aan of uitzetten.
Mm-hmm.
Maar het is een heel klein dingetje. Dat is misschien 10 bij 10 nanometer of zo. Dus ontzettend klein. Als je nu nadenkt over een optisch element op een chip, dan is dat veel groter. En dat komt door de golflengte van het licht. Dus de golflengte waar wij nu mee werken, dus in het materiaal, is een paar micrometer. En zo'n device is al gauw een paar keer die golflengte. Dus dan praat je al over een tiental micrometers in twee richtingen. Dus die devices zijn dan, 1000 keer zo groot. En een oppervlak op een chip is gewoon kostbaar.
Ja, dat is killing. Als je dus elementen die je moet vervangen, als je die moet vervangen door iets wat 1000 keer zo groot is.
Ja.
Dus dan kun je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen met de miniaturisatie. Sterker nog, wat jij nu zegt wijst erop dat de miniaturisatie dan eigenlijk helemaal niet mogelijk is.
Ja, dit is fundamenteel. Dus je kunt het niet kleiner maken dan de golflengte van het licht. Of niet veel kleiner.
Ja. Ja.
Juist.
Dus zit je ons nu eigenlijk te vertellen dat die hele lichtcomputer of lichtchip niet mogelijk is?
Geef me toe. Geef je maar toe. Je hele levenswerk.
Waar we heen gaan. En dat zijn we ook aan het uitzoeken. Is van wat is eigenlijk het optimale design van je chip? Dus aan de ene kant wil je nog steeds elektronische devices hebben. Maar op langere afstanden wil je die data misschien optisch rondsturen op je chip.
Mm-hmm.
En nu is de vraag van wat is dan het ideale compromis tussen die twee?
Ja. Ja, ook in aanmerking genomen, want we hebben het nu over het verschil in omvang, maar ook in aanmerking genomen die energieproductie. Want elk onderdeel dat je handhaaft uit de elektrische wereld, dat blijft ook gewoon die energie opsoeperen zoals we dat gewend zijn.
Ja, dat is juist, maar de transistoren zijn wel heel erg goed.
Je wil zeggen, die absorberen niet zo vreselijk veel energie?
Die gebruiken niet zo heel veel energie. Het gaat vooral over Het sturen van signalen over grotere afstanden.
Aha, dat is het meest energieslurpende onderdeel van het proces.
Ja.
Oké, dus wat dat betreft is de natuur ons gunstig gezind.
Ja, je werkt het een keer mee, ja.
Je werkt het een keer mee, dat is nog wel een keer leuk. Ja.
Hey, welke fundamentele, dus je hebt net dat is fundamenteel anders, maar wat zou je nu helpen? Weet je, gewoon morgen, als je weer in dat lab zit, wat zou je helpen? Wat een nieuwe ontdekking geeft. Ik denk aan dat onderzoeksrapport uit 1972. Dat heb je uitgewerkt, ongelooflijk. Wat is nu fundamenteel nodig in een theorie? Dat je denkt van, dat is mijn kernvraag.
Ja, het is niet een hele moeilijke vraag. Dus wat we nu eigenlijk in de coronatijd hebben ontwikkeld, of waar we aan gewerkt hebben, is gewoon berekenen. Als je een laser wil hebben, heb je een cavity nodig, een holte, waarin je dat licht opsluit. En de vorm en de afmetingen van die holte, van die cavity, die zijn heel belangrijk. Die bepalen hoe efficiënt je laser wordt. Dus we hebben nu met een hele groep studenten berekeningen gedaan om te kijken, oké, wat is de ideale vorm en afmetingen
om die laser, van die cavity, precies. En dat is gewoon rekenen op zich, valt dat wel mee dan?
Dat is gewoon rekenen, dus dat konden we mooi thuis doen allemaal.
Je noemt speciaal de coronatijd. Dat heeft jullie onderzoek ook beïnvloed. De lockdown.
Ja, dus dit paper dat is afgelopen najaar opgestuurd. En het, het kwam uit in de coronatijd. Ondertussen zijn we dus begonnen aan het maken van zo'n laser. Maar ja, juist toen gingen alle labs dicht.
De labs gingen ook dicht.
Ja, de labs zijn dichtgegaan. En hebben dus een tijdje stilgelegen.
Ja, oké. Heeft het feit dat er een lockdown was verder de publiciteit rond jullie onderzoek nog beïnvloed, denk je? Want je kunt het niet twee keer doen natuurlijk, je kunt het niet vergelijken. Maakte dat nog verschil? Extra veel of juist extra weinig? Ik heb namelijk geen idee.
Ik heb ook geen flauw idee.
Nee. Iedereen zat thuis, dus ze moesten wel de krant lezen.
Het werk heeft wel veel aandacht gekregen.
Ja. Ja, want je had cijfers over hoe vaak jullie paper gedownload was. Hè? Hoest die nog eens op als je wilt?
Oh, ik weet het niet precies. Ik dacht 14.000 keer of zo. En dat is ongelooflijk veel. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt.
Ja. Het was natuurlijk ook Nature, daar sta je ook niet elke dag in. Dat is misschien voor hun heel normaal.
Ja, klopt. Maar zelfs voor Nature is het heel veel.
Ja, oké. Okay.
En dat kwam omdat de potentie zo groot is. Omdat iedereen dit belangrijk vindt.
Ja, denk ik.
Oké, dat was het enige.
Ja.
Hey, als je nu de toekomst van, ik pak hier mijn mobiel. En hartstikke mooi. Als jij nu vanuit jouw expertise over 10 jaar... is dan de vormfactor hetzelfde? Of omdat die alleen minder warm wordt als ik heel veel open heb? Dat is het enige. Of denk je dat omdat je dus die chips verandert, omdat je een lichtcomputer mobiel hebt, zal dat ook de vormfactor veranderen? Of zal ik er niks aan zien dat die gewoon energiezuiniger is? Wat denk jij? Hoe denken jullie daarover?
Heel grappig, ik heb er nog niet over nagedacht. Nou, maar ik denk dat als je kijkt naar mobiele telefoons, in de jaren 90 of zo hadden we de eerste hele grote mobiele telefoons. Ja. Ja. Daarna zijn ze alleen maar kleiner, kleiner, kleiner gemaakt. Totdat ze heel onhandig klein waren.
Ja.
En nu zijn ze weer groter aan het worden.
Ja, ja,
ja. Ja, dus de vormfactor blijft hetzelfde nu.
Ja, dat wordt meer bepaald volgens mij door de, hoe zeg je dat? De interactie met de mens.
Ja. Ja.
Nou, ze zijn trouwens de laatste tijd ook, de laatste jaren, zijn ze steeds dunner geworden. In mijn ogen niet omdat dat handig is, maar omdat het een soort wedstrijdje verpissen was. Van wie kan hem nou dunner krijgen dan een ander? Ze mogen best wel weer wat dikker. Misschien is dat voor het invoeren van jouw technologie wel gunstig. Want je hebt, net verteld, je hebt iets meer ruimte nodig.
Ja, de chips. Ja, nogmaals, ik weet niet hoe die optimale architectuur van de chip eruit gaat zien.
Nee, dat moet allemaal nog bekeken worden.
Dus ik denk waar het naartoe gaat is dat je dus lokaal op de chip gewoon nog steeds heel veel transistoren hebt. Maar dat je dus die langere afstanden over een chip optisch gaat invullen. Ik denk niet dat de chips heel veel groter zullen gaan worden, want dan wordt het gewoon te duur.
Ja.
Dus we moeten gewoon de optimum gaan zoeken. Ja, en dan de vormfactor van de telefoon. Ik denk dat andere zaken eigenlijk belangrijker zijn. Dus de snelheid van je telefoon.
Snelheid maar ook en energiebesparing.
De levensduur van de batterij. Ja.
Ja, dus dat soort fundamentele elementen.
Ja.
Ja, en nou nog eens over de planning. Hè? Want jullie zijn nu om te beginnen op zoek naar laserwerking. En je hebt me al verteld, toen we het hier eerder over hadden, dat je dat eigenlijk best wel onderhand bereik ziet.
Ja, dat is heel leuk. Dus de afgelopen jaren hebben we hier en daar al wat signalen gezien. Dus dat we heel dicht bij lasing zijn. Mm-hmm. Dus wat er gebeurt is, als je gewoon een lichtemissie hebt, heb je een heel breed spectrum.
Ja.
En als je dan lasing begint te krijgen, dan krijg je ineens een hele smalle piek. Dus dat spectrum wordt ineens heel smal en heel intens.
Het wordt één exacte kleur.
Ja.
Ja.
En dat hebben we al een aantal malen, aantal keren gezien.
En dan zeg je tegen elkaar, we zijn er bijna.
Ja.
Ja.
Er zit er veel competitie in? Of is, dat hebben we een beetje gehad, maar is dat echt van, we zijn er bijna, we winnen, we staan in Nature? Of het is zo echt wat jij zei, van over de hele wereld werken we samen? Want nu hoor ik een beetje, we zijn er bijna, dat is winnen.
Ja, ze liggen wel voor natuurlijk. Ja, zeg het zelf maar.
Kijk, dit materiaal kan nog niemand anders maken. Dus we liggen hier gewoon per definitie voor. En lezing is denk ik heel spectaculair. Als we dat aantonen, dan is dat fantastisch.
Dat is de volgende stap, ja.
Ja.
Ja, maar dat zie je dus al, nou ja, binnen een paar jaar zie je dat wel zo'n beetje gebeuren.
Ja, ik hoop uiteindelijk dit jaar.
Hoopt zelfs dit jaar.
Dat is, ja. Ja. Ja.
Nou maar ja, dan, je hebt nog 10 jaar de tijd, zeg je. Dus dit is wel je levenswerk. Hoe kom je er nou bij om dit als levenswerk te krijgen?
Ja, weet je wat zo fascinerend is aan onderzoek? Dit is begonnen met een heel klein ideetje. Ik kwam iemand tegen op een conferentie. En toen zei ik van, oké, we hebben dit materiaal in de hexagonale vorm en dan willen we dan slitsum omheen gaan groeien. Toen zei iemand, ja, dat is leuk, want dat heeft een directe bandgap. Dus dat zou licht uit kunnen zenden. Had ik me helemaal niet gerealiseerd. Dus die persoon heeft mij dat artikel gestuurd uit 1972.
En dat was in 2010, was dit?
Dat was in 2010, ja, inderdaad.
Ja, ja, dat zei je net namelijk. Ja, eerder zei je dat.
En toen ben ik het gaan uitzoeken en dacht ik, ja, het is inderdaad, het is super interessant. En we zijn gewoon heel rustig begonnen, dus met één promovendus. Zijn het materiaal gaan onderzoeken en gaan optimaliseren. En ja, dat heeft dus 10 jaar geduurd. En nu hebben we dus goed materiaal.
En zit degene die jou die tip heeft gegeven nou ergens de hoed op te eten, omdat hij er zelf niet aan is gaan werken?
Het is een zij en zij werkt in Grenoble. En ja, we hebben nog steeds leuk contact.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, dit zijn ook dingen die gebeuren in de wetenschappelijke wereld. Een
bloemetje gestuurd van bedankt voor de tip.
Gewoon iets oppikt van iemand.
Ja, natuurlijk. Ja, ja.
Dat je daarmee verder gaat.
Ja, en op een of andere manier lag het meer op jouw weg om dat verder te gaan uitzoeken, omdat het leek op wat jij al aan het doen was of zo.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Even terug naar die agenda. Lezen we misschien wel dit jaar. Maar als je dat dit jaar in het laboratorium voor elkaar krijgt, dan moet je eerst nog een publicatie schrijven. En dan gaat er waarschijnlijk een paar maanden overheen voordat het in Nature staat of in Science of waar het dan ook weer terechtkomt.
Ja, dat klinkt ook wel ouderwets hoor, allemaal, vind ik.
Pardon?
Nou ja, een paar maanden voor Nature en dan komt er een peer review.
Je dacht meer aan de persbericht zeker?
Ja, nee, maar snap een beetje wat ik bedoel. Het is ook wel, maar goed.
Het is helaas wel zo.
Ja, nog steeds.
Ja.
Nou
ja,
maar dat is toch een beetje ouderwets, of niet?
Eigenlijk wel.
Ja, precies. Je kan toch met alle onderzoeksgroepen, jongens, ik ben hier eenmaal open, want je moet met elkaar werken om tot die lichtcomputer te komen. Allemaal open en dan zeg maar feedback geven.
Ja, waarom knal je het niet gewoon op zo'n online archive.org of zoiets?
Ja, precies, maar dat gebeurt ook natuurlijk. Dat hebben we ook gedaan.
Ja?
Ja. Dus eigenlijk heb je twee parallelsystemen. Hè? Dus je schrijft een artikel en dat stuur je op naar een tijdschrift en tegelijkertijd zet je het op zo'n open archief.
Dus iedereen gaan de collega's er vast naar kijken. Dan heb je een soort peer review van iedereen die zin heeft om zich er tegenaan te bemoeien.
Ja. Ik vind die stempel van zo'n grote tijd belangrijk.
Ja, dat nog steeds het belangrijkste.
Geeft ook echt wel
alle journalisten impact. Zitten ook natuurlijk eerder Nature te bekijken dan PLOS ONE of Archive te volgen.
Maar ik vind ook wel, zullen nu omdat Apple zijn eigen, weet je, in zijn Mac zijn eigen chips gaat maken, zitten ze nu. Ik ben wel benieuwd hoe zij daarnaar kijken. Van, dat is veel te ver weg, die jongens in dromen. Of zit daar ook groepen jongens en meisjes die daar serieus naar kijken en daar onderzoek naar doen? Weet je daar iets van? Benader die je?
Ik weet het van Intel. Intel heeft een hele grote afdeling, dus silicium fotonica.
En zijn die goed?
Ja, die zijn heel goed.
En het gevaar dreigt niet, zoals je ook wel in quantum computer zag, dat de goede hoogleraren weg worden gekocht door Microsoft. Want dan. Nee, ja, je begint te lachen.
Ja.
Maar met kou over.
Ja, precies.
Ja, maar met kou over is dat gebeurd uit Delft. Dus zie je ook dat gevaar of zwicht jij niet voor het grote geld?
Nou, weet je, hiervoor heb ik 10 jaar in de industrie gewerkt. En ik ben dus in 2010 ben ik begonnen bij de universiteit.
Wat heb je gedaan?
Naar de universiteit.
Waar heb je gewerkt?
Bij Philips Research.
Dat heb ik gelezen trouwens, ja.
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 Dus een hele leuke tijd gehad. Maar ik heb er ook geleerd dat ik gewoon echt wel een wetenschapper ben in hart en nieren. En het bedrijfsleven is heel leuk. Dus wat ik heel fijn vond is van oké, ja, er is gewoon geld. En er zijn hele goede infrastructuur heb je daar natuurlijk. Dus je kunt alles doen wat je wil. Maar het moet wel binnen het programma passen.
Ja, het moet wel binnen afzienbare tijd gewoon weer.
En moet ook een keer tegels opleveren. Ja.
Ja, ja, ja. Ja, en hier kan je het 50 jaar over doen.
Dus er staat wel druk op. En je moet je wel houden aan het plan. Dus stel je bent op weg naar je doel voor dat bedrijf, maar je vindt iets ontzettend spectaculairs, een zijpad. Ja, dan wordt er gezegd, ja, helaas, maar je moet wel gewoon door.
En hebben jullie vanuit de TU Eindhoven wel intussen patenten aangevraagd, bijvoorbeeld?
Dus we hebben een patent aangevraagd op dit materiaal. Eerlijk gezegd, dat is ook wel wat anders dan in het bedrijfsleven natuurlijk.
Wat is er anders dan?
Grote bedrijven die hebben gewoon hele grote patentafdelingen. Die zorgen dat ze een hele portfolio opbouwen. En dat ze ook patenten van concurrenten bijhouden. Heel professioneel.
Ja.
Ja, dat doen wij gewoon anders op een veel kleinere schaal.
Ja, nee, maar goed. Intussen wordt het wel beschermd. En ja. Ik weet niet, wat doet een technische universiteit dan vervolgens met zo'n patent? Verkopen ze dat? Want je gaat natuurlijk niet zelf aan de fabrikage.
Ja, goede vraag. Het zou kunnen zijn dat we misschien een start-up beginnen of zo. Ja. Ik heb daar zelf niet zo'n interesse in, maar misschien een van de studenten. Misschien zegt iemand van, oké, ik wil hier echt een product van gaan maken. En dan hebben we alvast een patent.
Ja, dat kan natuurlijk
misschien
wel.
Misschien wordt het verkocht.
Hey, het is wel interessant dat Nederland zo in het maken van chips en nu de lichtcomputer zo, zo vooruit loopt, zo voorop loopt. We zijn echt een leading land vanaf ASMI, weet je, ASML.
Ja, dat
en nu klopt, dit
ja.
weer.
Ja.
Ja,
waarbij je natuurlijk niet moet onderschatten wat er in andere landen gebeurt.
Nee,
in hetzelfde
wij zijn
veld,
gewoon ja. echt de laatste 60 jaar. Nee, dat vind ik echt, als ik dit zo hoor, zijn wij best wel leading. Heb je daar een verklaring voor? Is het, hoe dat komt, is puur, of is het puur toeval? Zit er nog een...
Ja, het is wel eens, denk ik, voor een gedeelte toeval. Dus ik denk dat het ooit begonnen is met Philips in ja. Eindhoven natuurlijk. Daar zijn een hele hoop bedrijven uit voortgekomen.
Ja.
En die geven Nederland een bepaalde positie.
Dat gaat door, ja. Ongelooflijk.
En dat trekt ook weer mensen aan natuurlijk. Hè? Dus dat trekt weer slimme mensen aan en partners daarvan. Ja. En, nou ja, dan...
ja, dat is het Silicon Valley effect. Dat ja. we dan toch in zekere mate gewoon hebben hier.
Goh, mooi.
Ja.
Oké, okay, Herbert, wat heb jij verder nog?
Ik wil nog weten waar je dat lichtgevende silicium verder nog kunt toepassen. Want we hebben het de hele tijd maar over lichtcomputer en zo. Maar het is op meer manieren bruikbaar, hè?
Ja, wat leuk is, ik heb dus... Oké, we hebben net Philips genoemd.
Ja.
Mijn project daar was om sensoren te ontwikkelen. Chemische sensoren. Bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit. Dus in zo'n afgesloten ruimte zoals hier zitten we met z'n drieën. En dan krijg je dus dat het CO2-niveau toeneemt. Dus eigenlijk zou je dat CO2-niveau willen meten. Maar dat is heel moeilijk. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om een goede chemische sensor te maken.
Mm-hmm.
Want wat je nodig hebt is dat zo'n sensor moet dus heel gevoelig zijn. Dus je moet een hele lage concentratie van een molecuul moet je kunnen meten. En tegelijkertijd moet dat selectief zijn. Dus je hebt hier een samenstelling van de lucht. Er zitten wel honderden soorten moleculen in de lucht. Maar je moet juist dat ene molecuul moet je eruit pikken. En dat
ik
moet
denk
je dus
een aerosol nu. Nee, ik denk, ja, nee, maar het zou nu onwijs belangrijk zijn. Ga door. Ja. Uit de lucht halen.
Dus je hebt selectiviteit nodig en gevoeligheid. En dat is een hele moeilijke combinatie voor sensoren.
Ik zeg het wel.
Als je dan nadenkt over wat is de beste techniek om een sensor te maken, dan is dat spectroscopie. Dus je kunt kijken naar lichtabsorptie.
Mm-hmm.
Dus je hebt een heel gasmengsel. En daar stuur je gewoon licht op af. En dan kijk je welke golflengtes worden geabsorbeerd. En die zijn heel specifiek voor bepaalde moleculen.
Ja.
Maar dan voel je erbij al hangen. Je hebt dus een lichtbron nodig en een lichtdetector. En dat bestaat allemaal. Dat zijn hele grote opstellingen. Je kunt dat ook kleiner maken, geïntegreerd dus. Maar dan kom je bij de hele dure materialen, hele dure halfgeleiders. Dus als je dit nu kunt doen met silicium...
Ja, met goedkopere sensoren.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ja, ook nog 10 jaar.
Is dat zo? Vertel eens.
Nou, dit is misschien wel makkelijker, want dan heb je geen laser nodig. Je hebt alleen een lichtbron nodig.
Het hoeft niet in een geïntegreerd geheel te zitten. Dus de factor integratie.
Ja, dat is misschien wel eenvoudiger, ja.
Ja, ja. Dus die hebben we
wat een mogelijkheden.
Ja, maar er was meer. Even kijken. Li-Fi heb je genoemd.
Ja. Dus iedereen in huis heeft Wi-Fi. Er zijn bedrijven mee bezig met Li-Fi. Dus in plaats van dat je... wifi gebruik je dus een lichtsignaal.
Ja, volgens mij hebben we daar een technoloog aan gewijd ook in het verleden.
Volgens mij nog één in de show notes.
Dus tegenwoordig in plaats van gewone lampen hebben we LED-lampen. En dat licht kun je dus heel snel laten fluctueren. Je kunt daar een signaal mee uitzenden. En die fluctuatie kun je dus opvangen. En een voordeel daarvan is dat het veel sneller gaat. Dus je kunt naar veel hogere datadichtheden. Dus je kunt naar honderden gigabits per seconde.
Mm-hmm.
En mogelijk is het ook veiliger. Dus dat licht dat gaat niet door muren heen. Dus je kunt dan binnen een kamer die informatie houden.
Ja, dat heeft zijn voor- en tegens. Hè? Want ik zit hier nou lekker op de wifi van de FD Media Groep. Dankzij het feit dat het wel door muren heen gaat.
Ja.
Dat is soms ook wel fijn.
Ja, dus dat voordeel is misschien ook een nadeel.
Ja, ja. Maar goed, inderdaad, afhankelijk van de toepassingen en de risico's... kies je voor het een of voor het ander.
Ja.
En Ben, hier is er nog één voor jou... Relevant voor zelfrijdende auto's.
Oh, heerlijk. Kom maar op.
LiDAR. Erik, take it away.
Ja, dus radar kennen we allemaal. Dat wordt gebruikt voor... of vliegtuigen gebruiken dat veel natuurlijk. Nu, voor zelfrijdende auto's heb je allerlei sensoren nodig... om te weten wat er gebeurt rondom die auto... en om afstanden goed in te schatten. Dus dat kun je ook doen met licht. Dus in plaats van een radar heb je dan LiDAR.
Ja, Waymo heeft het al. En Tesla niet. Dus Waymo in Phoenix, weet je, met die auto's, die gebruiken daar. Maar het is duur.
Het is duur, ja. En het is vooral weer duur omdat er dus exotische materialen gebruikt worden. Dus je hebt een laser nodig. Je hebt echt lichtsignalen, dus lasersignalen. Om dat beeld te krijgen. En wederom, als je dat dus kunt integreren in silicium, kan het kleiner worden, maar ook veel goedkoper.
Ja, want nu zegt Elon Musk, ik kan alleen met video kan ik al zelf rijden. En hij heeft nu gezegd, einde dit jaar is de auto full autonomous. Heeft hij gisteren gezegd. Je luistert later.
Die komt echt nog niet door Amsterdam heen.
Nee, maar dat zegt hij wel. Je weet wat hij zegt. Maar ze hebben een Waymo die zegt van, we hebben wel lijden nodig. Dat is natuurlijk de hele discussie.
Maar weet je wat het probleem is? Met LiDAR kun je dus gewoon door bepaalde dingen heen kijken.
Ja.
Dus ik weet niet of je die filmpjes hebt gezien van al die tempels in Mexico en zo. Dus
ja, die hebben ze ontdekt, het vliegtuig. Jongen, alles wat jij zegt, we hebben er een podcast over gemaakt.
Mooi is dat. Ja. Ja.
Nee, maar ik zag toevallig deze week naar Waymo te kijken. Met alle sensoren dat je inderdaad om de hoek van de straat. Dus de auto rijdt hier en dan zie je gewoon dat er al iemand aankomt. Die je nog helemaal niet met blote ogen in de auto kan zien. Wow, maar die zit helemaal. Ja, zo mooi. Maar
met gewoon video kan dat dus niet.
Nee, dat kan nooit.
Maar het is wel belangrijk, denk ik, om goed te kunnen reageren.
En dat is al eerder.
Dat wordt dus goedkoper.
Inderdaad,
qua agenda. Dat kan ook wel binnen 10 jaar, schat ik zo. Een beetje LiDAR maken. Maar nou, dat weet je. Ja, jij gaat daar niet over, ik weet het ook wel.
Nou,
het is minder complex.
Ja.
Wij zeggen dat het minder complex is.
En wij weten daar toch niks van. Nou, ik blijf erbij in deze hele exercitie die we de afgelopen uur hebben gedaan. Zoiets. Weet je, die mogelijkheden zijn onbeperkt. En ik veerde zo kalm, rustig, 10 jaar. Weet je, ik snap niet dat alle grote techbedrijven hier vol opduiken. Weet je, alle auto's kunnen ermee worden uitgevoerd. We kunnen areols, weet je, COVID-19 kunnen we oplossen. Alle wereldproblemen kunnen we met jouw onderzoek oplossen. En dan doen we er niks mee. Nou ja, relatief, weet je, jij mag je fundamenteel onderzoek doen. Maar snap je een beetje wat ik bedoel?
Ik denk.
Of overdrijf ik gewoon?
Ik ben het een beetje eens. Ik vind het fantastisch. Wij werken er heel hard aan. Maar er zijn zoveel ontzettend mooie onderzoeken natuurlijk. Dus die grote bedrijven die moeten ook kiezen. Dus die zien ook gewoon de hele wereld. Die zien allerlei ontwikkelingen om zich heen. En die moeten ook keuzes maken.
Ja, en van elk onderzoek ter wereld moeten ze zich afvragen, is dat voor ons belangrijk, ja of nee? Moeten we daar aan meedoen, ja of nee? Moeten we daar
gaat dat ooit geld opleveren?
Gaan we dat precies? Ja. Moeten we daar geld in steken, ja of nee?
Ja.
Ja. En jij kunt heel relaxed zijn, want Ben stelt dat inderdaad vast. Dat valt mij ook op. Jij zit hier gewoon je verhaal te vertellen en is verder wel goed. Maar ja, je hebt ook gezegd, je bent de wetenschapper in hart en nieren. Jij kiest ook voor die positie dat je rustig het allemaal kan overzien en overdenken. In plaats van dat je moet stressen over of het wel op tijd geld oplevert.
Ja, dus terugkomend op jouw eerdere vraag. Hè, van, is er een risico dat je wordt weggekocht door een groot bedrijf of zo? Ja, ik ga dat niet laten gebeuren. Dus ik vind het fantastisch dat ik gewoon op mijn gemak gewoon mijn eigen onderzoek kan aansturen. Ik zit er niet op te wachten. Nee, dat gewoon een andere risico investeerder gewoon in mijn nek staat te eisen.
Straks zegt IBM tegen jou, hier heb je 100 miljoen. Je mag de onderzoekers kopen die je wil. Dan gaat dat. Iedereen zal daarvoor zwichten. Jij ook. Want je hebt onbeperkt budget. Je mag iedereen inhuren en kopen die je wil. Alle materialen kan je kopen die je wil. Je kunt helemaal doen wat je wil. Dan heb je veel meer vrijheid. Dan kan je gewoon contractueel vastleggen. Dan dat je nu op de TU Eindhoven heeft. Dat is toch logisch?
We gaan een polletje online zetten.
Ik weet wel zeker dat dit
luisteraars. Zit Erik Bakker over 5 jaar nog bij?
Echt niet.
Erik Bakkers, neem ik kwalijk.
Ja. Ja, Erik.
Een mooi voorbeeld is misschien wat bij Google is gebeurd. Dus Google die heeft ook een universitaire groep overgenomen van John Martinez in Santa Barbara.
Ja.
Ik hang aan die man is dus, ik geloof 2 maanden geleden, is die weggegaan daar. Precies om deze reden. Dat hij geen zeggenschap meer had over zijn eigen richting.
Ja, de een trekt het wel, de ander trekt het niet.
Nee, maar gewoon slecht afgesproken.
Nou, dat zou kunnen, ja.
Herbert zou je wel helpen met die contract tot dan liggen. Ze hebben er heel goed in.
Dacht je dat ik daar goed in was?
Ja, heel goed.
Think again. Nee. Goed. Oké, ik denk dat we wel zo'n beetje zijn.
Hebben we nog iets gemist wat echt iedereen moet weten?
Nee, ja. Ik ben een hele grote voorstander van wetenschap in Nederland. Ik zat even na te denken van.
Dus je gaat ook niet naar een universiteit in het buitenland? Kunnen we dat vast noteren?
Oh, dat sowieso. Ik ben heel blij hier.
Juist.
Maar we moeten meer investeren in de wetenschap.
Nou, dat onderwerp ben ik totaal met je eens. Het slaat nergens op, Herbert. Er is onbeperkt geld in ons land. Onbeperkt.
Ja, anders drukken ze gewoon bij.
Anders precies, er wordt gewoon bijgedrukt. AAA-status. Weet je, we zouden een innovatiefonds van 50 miljard negatieve rente. Dat was natuurlijk een half jaar geleden. Nu, met COVID, weet je, onze schuld was 49%. Gaat naar 60 toe, dan hebben we 92 miljard extra.
Als het over geld bijdrukken gaat, trouwens, luister naar de CryptoCast van deze week. Ja, die gaat over geld bijdrukken.
Ja, heel goed.
Leuk hoor.
Ja. Nou, onbeperkt, dus CryptoCast, dus onbeperkt het budget. Weet je wel, dus als iemand zeurt over 300 miljoen extra, moet je niet overdoen. Dus als jij een miljard nodig hebt, alsjeblieft.
Want dat is namelijk gewoon doen, een goede investering.
Nee, het is het issue. Nee, maar het is het issue echt niet. Dus dat is zo raar. Oké, dit was goed. Mijn rant.
Dankjewel, Ben.
Ja, ik word er gek voor dat niet gebeurt.
Ben heeft zich ook weer even afgereageerd.
Al het geld naar Erik Bakkers.
Heel goed. Erik. Dankjewel ook voor het pleidooi dat er meer geld naar de wetenschap moet. Vinden we natuurlijk inderdaad ook. Maar er moet ook meer geld naar de zorg en blablabla.
Ja, maar dat is ook zo. Maar er moeten ook wel meer mensen zijn. Hier zit Erik even niet bij. Mensen die voor de fundamentele wetenschap kiezen. En daar hun hele leven aan wijden.
Ja, dat is zo.
Weet je wel? En dat valoriseren we me gek van. Ja, gewoon dingen doen die niemand snapt.
Als we dat in het begin van de eeuw hadden gedaan, dan hadden we nog niet eens een stekker met een stopcontact.
Daarom. En wat die niemand, vind ik ook zo mooi. Als niemand het snapt. Ik hoop ook deze podcast. Heel veel mensen hebben van, hè, waar gaat het heen? Dat is mooi. Weet je, soms moet je van. Dat is goed. Oké, Erik, bedankt.
Dit was de technoloog.
Graag gedaan.
Ja, precies. Graag. Dat is te merken geweest. Dankjewel voor dit mooie optreden.
Tot de volgende technoloog.
Tot de volgende technoloog.
Precies.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.